Wauw, dat was gaaf. Heerlijk om zo te aanbidden. En dat ja, Gods geest zo aanwezig is. Dit is Henk. Ja, je zal zo meteen iets over jezelf gaan vertellen. Heel kort. En ik wil graag nog even voor je bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor Henk. Dank u wel voor deze man. Dat u hem zo zegent met uw woorden. Met uw geest, Heer. Wilt u hem zo vervullen met uw aanwezigheid en met kracht door hem heen spreken, Heer, in de naam van Jezus alleen. Amen.
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 Ja. Staat hij goed, denk je? Ja. Ja. Goedemorgen. Ja. Ik ben Henk Bruggeman. Ik ben 40 jaar getrouwd met Anneke. En we hebben 8 kinderen. 12 kleinkinderen. En 15 jaar geleden zijn we de gemeente Het Vaderhuis begonnen in Den Haag. Ik ben een echte Haagenees. En ik probeer normaal te praten, maar het heeft mij ons de boodschap, de openbaring van het vaderhart gegrepen. Ben al langer op weg ook met Johan Selier. Overal waar hij komt, dan kom ik een stukje daarna, word ik uitgenodigd. Dus dit is de eerste keer hier. Erg leuk om hier te zijn. De band, waar zit de band? Zit die? Overal, ja. Geweldig. Weet je, het is zo belangrijk dat je niet liedjes zingt, maar dat je kijkt hoe je met elkaar eigenlijk, het klinkt zo, hè, de geest uitnodigen, maar het is het wel. Dat je mee kan bewegen. En op een gegeven moment dacht ik, je stopt veel te vroeg. Maar ja, dat lied, weet je wel, van dat ik dacht van, oh ja, als je dan door, nog verder doorgaat, soms helpt het om, dan merk je dat je pas na 10 keer dat het je hart raakt of zo. Dan heb je 9 keer heb je het met je verstand gezongen, de woorden. En op een gegeven moment, en hoe dat komt, weet ik niet. Maar op een gegeven moment dan zakt het en dan denk je, wow, er gebeurt iets. En ik denk dat het zo belangrijk is om ook die ervaring te hebben. En vandaar dat het zo leuk is, merkbaar aanwezig. Nou, dat is het thema van jullie en dat hoor je overal doorheen. En al 18 jaar spreek ik alleen nog maar over de openbaring van het vaderhart. In de eigen gemeente, op de seminars, de conferenties. We doen nou, er zijn conferenties in zo'n 14, 15 verschillende landen. En overal waar ik kom, spreek ik alleen over het vaderhart. En dan zou je zeggen, nou, dat is een eenzijdige boodschap. Maar ik denk dat de kerk van vandaag en wij persoonlijk, dat we het nodig hebben om alles wat we kennen opnieuw te kunnen bekijken door de ogen van de vader. En ik heb als thema vanmorgen, werd al gezegd door Albert, maar dat is het effect van Pinksteren. En ik heb lang gedacht dat Pinksteren een feest was, en dat is het natuurlijk ook. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet 2 dagen feest en dan gaan we weer verder. Nee, er is iets gebeurd met Pinksteren wat de hele wereld in principe de kracht heeft om de wereld te veranderen. En nu is dan is het belangrijk om te weten, ja, waar is die, hoe wordt het dan merkbaar? Hoe gaat dat? En ik wil een klein stukje daar met jullie vanmorgen mee delen. Ik moet, hoewel het geen Pinkster is, wel even terug naar wat de Bijbel dan zegt. Laat ik het even een klein stukje lezen. En toen de Pinksterdag aanbrak, Handelingen 2, waren alle tezamen bijeen. Had Jezus ook gezegd, hè? Wacht maar tot u vervuld wordt met kracht van omhoog. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Het mooie is dat verderop staat, als je doorleest, dat er een heleboel mensen van verschillende landen en streken daar waren. En die merkten dat op. Dus de geest kwam en die vervulde de christenen, de gelovigen. Correct? Ja, af en toe vraag ik van... Moet je maar aan wennen, maar dan weet ik dat je... Als ik het namelijk ook, als ik een vraag stel, dan moet je niet alleen horen wat ik zeg, maar dan ga je zelf nadenken en dan wordt het meer deel van jou. En dat is de bedoeling. En dus de christenen werden vervuld met de Heilige Geest. Maar de niet-gelovigen, die zagen dat er iets gebeurde met de christenen. Ha, maar dat is leuk. Dat je dus de Heilige Geest komt, die is voor de christenen. Maar de niet-gelovigen, die merken wat door de gelovigen heen. Merkbaar aanwezig in deze wereld. Ah. Kijk, de wind, als je de wind neemt, nou dan weet iedereen, de wind kan je niet zien. Je kan niet zeggen van, tjonge, kijk eens, hey, daar gaat de wind. Zeg, hey, ja, heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar als je een boom voor je huis hebt staan, dan zeg je, jonge, kijk eens, wat een wind. Nou, zo is het met de geest. Dus de geest die zegt van, mij kan je niet zien, maar als ik nou werk door de mensen heen, dan kan je me wel zien. Dan kan je de uitwerking zien van de geest. Dat is de bedoeling. Hey, merkbaar aanwezig. Maar dat is leuk. Goed, ik moet eigenlijk beginnen bij het begin. En er is hier in elk geval één of twee mensen die zijn op een conferentie bij de boot geweest. De Siloam, ja, ergens. Ja, daar, ja. En nog misschien wel iemand. En die weten dat ik altijd een bepaald gedeelte daarmee begin. En dat is hoe God het bedoeld heeft... Vanaf het begin. Kijk, God, laten we voorstellen, dit is God en dit is de mens. Dan heeft hij de mens zo geschapen dat het eigenlijk precies past. De mens kan intimiteit hebben met God als vader. En in die God is almachtig, hij kan alles. En hij zegt, kijk, als je nou zo met mij verbonden bent, dan kan je... volledig van mij afhankelijk zijn, maar dat is gunstig, want dan kan alles wat ik kan, dat kan jij ook ervaren. Dat is deel van jou. Uit die bron kan je putten. Dat is niet van jou, maar dat is van mij. Maar ik heb het zo gemaakt, als we samen één zijn in die intimiteit, in die verbondenheid, dan kan ik door jou heen werken. Zo heb ik het bedoeld. Nou, toen waren Adam en Eva, die liepen door die tuin en op een gegeven moment... hoort Eva die stem, en ik weet niet wat ze allemaal gezegd, misschien zei die wel goedemorgen Eva. En hij zegt, ja, wat heb ik nou gehoord? Mag je van geen enkele boom de vrucht van de boom eten? En zij zegt, wat zeg jij nou? Ik mag van al die bomen zorgen. Ja, want God zorgde voor zijn kinderen. En ze zegt, ja, nou net die boom waar jij in zit, daar mag ik niet van eten. Hij zegt, ja, maar ik weet waarom je hier niet van mag eten. En ze zegt, oh ja? Ja, hij zegt, dan kan je worden net als God. Nou, in plaats dat Eva, of Adam, want die stond er vlak achter, nou zeggen van, hé slangetje, luister eens eventjes. We zitten hier in Genesis 3, loop eens even mee naar Genesis 1. Hier heeft God gezegd, God heeft de mens gemaakt, en dat ben ik, hè, ik ben de mens. God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus hij... De mens is als God, dus waarom moet hij zondigen? Waarom moet hij God ongehoorzaam zijn om te worden als God? Dat is een vraag. Daar moeten we over nadenken. Dus waar zat de verleiding nou? Als je nou iets bent, dan hoef je het niet te zondigen om het te worden. Dus waar zat nou de verleiding? Waarom? Daar is alles fout gegaan. Dus wel eventjes belangrijk om dat goed te begrijpen. Want hetzelfde doet hij bij Jezus. En als hij het nou... Zijn strategieën zijn ons niet onbekend. Dus als hij het nou bij Adam en Eva doet, als hij het nou bij Jezus doet, dan zal het waarschijnlijk ook wel op onze weg komen. Dus het is belangrijk dat we weten waarom... Waar zat de verleiding dat zij dit hebben gedaan? Vertel het. Ja, dat is waar, maar ze kozen juist het tegenovergestelde. Dus dat is het probleem. Nou, In een conferentie neem ik natuurlijk lang de tijd. Wacht ik gewoon tot een antwoord komt. Of dat er verschillende verkeerde antwoorden. Dat is nog leuker. Want dan kan je zeggen nee. Maar dan kan je daarna met het goede komen. Kijk, dit gebeurde er. Ze waren één met God. En Satan die zegt tegen Adam en Eva. Je kan worden zoals God. Zonder van hem afhankelijk te zijn. Hier is de onafhankelijkheid geboren. En de onafhankelijkheid is de zonde, is de wortel van elke zonde. Kijk, daarom zei Jezus ook, ik kan niks uit mijzelf. Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen of hoor spreken. Dat betekent, Jezus is gekomen om deze essentiële fout, om deze gebeurtenis weer goed te maken, om hem te herstellen. Hij zegt, ik heb als mens, en dat is belangrijk, hij is gekomen als mens, zodat hij het aan ons laat zien, dat het voor ons door de geest ook mogelijk is, om als mens terug te komen in die afhankelijkheid aan God, zoals het bedoeld is. In die eenwording, in die intimiteit met God, als mens, dat dat mogelijk is. Dus het is voor ons, als christenen, kan je dus nooit meer zeggen, ik ben maar een mens. Want door de geest heeft Jezus laten zien dat het mogelijk is. En hij heeft zijn hele leven volledig in die afhankelijkheid geleefd. Tot het einde toe. Tot de dood aan het kruis toe. Hij zegt, ja, ik ben afhankelijk van u. Nou, James Jordan, hij is van Father Heart Ministries en heeft een boek geschreven. En hij zegt, mag ik de mensen een kleur geven? En dan denk je, heer, een kleur geven. Hij zegt, ja, C.S. Lewis heeft dat ook gedaan. En eigenlijk kwam die op dat idee. C.S. Lewis heeft het ook wel over de Green Lady. Maar hij wil er een iets mee uitleggen. Hij zegt, stel dat de mensen in het paradijs nou groen waren. Groen is geen basiskleur. Groen is opgebouwd uit blauw en geel. Geel is het aardse, de aarde. De mens is geformeerd uit de aarde. En blauw is het hemelse, is de geest. De geest is ingeblazen. Dus de mens, wat het aardse en het hemelse, en dat was verbonden. En vandaar dan dat we spreken over groen. Nu is het zo dat op het moment dat de mens de beslissing nam om dus te zondigen, om ongehoorzaam te zijn. God zegt, als je van de boom van kennis van goed en kwaad eet, dan zal je voorzeker sterven. En hij bedoelt daarmee, kijk, op dat moment ben je niet meer verbonden met het eeuwige leven. Ben je niet meer verbonden met God op de manier zoals hij dat bedoeld had. En is dus de sterfelijkheid ingetreden. En op dat moment zijn ze hun groene kleur kwijtgeraakt en waren ze geel. Nou probeerden ze dat, ja, ze wisten van nature, van ja, maar ik hoor eigenlijk groen te zijn. Dus ze hebben met groene vijgenbladeren geprobeerd nog wat te herstellen. Maar dat is niet gelukt. En zo kan je ook niet door gehoorzaamheid bijvoorbeeld aan God, kan je je kleur niet veranderen. Kan je niet jouw wezen veranderen. Door goed je best te doen, door naar de kerk te gaan, door bijbelstudie te volgen of bijbelstudie te geven, dat is niet hetgene wat jouw kleur verandert, wat jouw wezen verandert. Wat verandert ons wezen? Pinksteren! Het is op het moment dat wij natuurlijk de Heilige Geest opnieuw ontvangen, van omhoog geboren worden, dat we dat de Geest opnieuw in ons komt, dat het blauw weer deel uitmaakt van ons leven, dat het geel niet langer geel is, maar opnieuw groen kan worden. Nou is de vraag, wat gebeurt er met de aardse mens? Als we vervuld worden, als we wederom geboren en vervuld worden met de Heilige Geest, wat gebeurt er dan met de aardse mens? Die sterft af. Nog iemand? Sterft af of uit? Die wordt opnieuw geboren. Dus dat zou betekenen, wat voor kleur zouden we dan hebben? Dan zouden we blauw moeten hebben. Dan zou blauw hetgene zijn. En weet je, dat mag ik zeggen, dat is niet zo. Weet je, wanneer je jou, wanneer we ons lichaam, ons vlees, wanneer dat verandert? Wanneer wordt dat veranderd? Als Jezus wederkomt in een ogenblik, dan ontvangen we een nieuw lichaam. En dan zal de tijd komen dat het aardse, dus ook het alles wat erbij hoort, de aardse zorgen en alles, dat verleden tijd is. En dat we één met hem op die manier zullen zijn. Zolang wij hier op aarde leven, laat ik u uit de droom helpen, blijft het aardse leven deel van uw leven. Het enige is dat we nu de keus hebben van waaruit wij willen leven. En dat is een proces. Dus dat waar je gewend bent om uit het gele te putten, uit het aardse, je eigen natuur, en van daaruit te leven. En daarvanuit kan je dus ook proberen God te dienen. Maar dat omgekeerd wordt en dat wij het blauwe, het geestelijke eigenlijk, omgewisseld wordt. Laat me een voorbeeld geven om het duidelijk te maken. Dan denk je dat de wereld, de mensen in de wereld, kennen die een vorm van liefde, ja of nee? Ja. Maar, wat zegt God op een gegeven moment, wat zegt hij in de Bijbel? Die zegt, wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus nu betekent dat wij kunnen met eigen liefde lief hebben, maar die is beperkt tot onze tijdspannen van leven. Dat is het aardse, dat is de aardse liefde die we kunnen geven. En ik zal je zeggen, God zit niet op gele liefde te wachten. Snap je wat ik bedoel? Hij zegt, nee, ik wil je mijn liefde geven. Zijn liefde is zoveel krachtiger, zoveel meer. Zijn liefde kan genezen. Zijn liefde kan zorgen dat je je vijanden lief hebt. Dat kan jij niet. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet met onze liefde onze vijanden lief hebben. Je kan het wel proberen, maar ergens loop je stuk. En dat is precies wat hij zegt. Ik wil dat je merkt en meemaakt waar je stuk loopt. Waar je jezelf tegenkomt. Petrus kwam zichzelf tegen. Petrus zegt, ik zal mijn leven voor u neerleggen. En hij had gezegd, je kan me nu niet volgen, later kan je me volgen. Wat? Ik kan u niet volgen? Ik. Gele Petrus wilde hem wel volgen. Gele Petrus wilde wel zijn leven voor hem neerleggen. En hij zegt, voordat je het weet, ga je me verloochenen. En die verloochening, die was nodig voor Petrus. Om er zelf achter te komen dat hij het niet kon. Dus wij moeten er soms moeten we op een doodlopende weg komen. De verloren zoon is op een doodlopende weg gekomen. En die verloren zoon die kwam er op die doodlopende weg achter dat hij het niet kon. En zijn vader die zegt van, het is voor mij is belangrijk dat je dat zelf gaat ervaren. Dus de vader wil niet in eerste instantie de gehoorzaamheid, want dat hebben wij vaak, van we moeten God gehoorzamen. Dat is nog maar de vraag. Want op het moment dat jij God gaat gehoorzamen in je eigen kracht, zegt hij, dan ben je ook op een verkeerd spoor. Hij zegt, daar heb ik niks aan. En die oudste zoon, die zegt, ik heb alles gedaan. En waar bracht het hem? Niet in de armen van de vader. Het mooie is dat de ongehoorzaamheid uiteindelijk de verloren zoon in de armen van de vader brengt. En de gehoorzaamheid hield de oudste zoon nog buiten. Het zijn alle twee vormen van de boom van vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad. De jongste zoon, de verloren zoon, die doet de ongerechtigheid. Maar de oudste zoon, die doet de eigen gerechtigheid. En laat ik je nou zeggen, als je de ongerechtigheid doet, kom je er eerder achter dat je op een fout spoor zit dan wanneer je de eigen gerechtigheid doet. Die oudste zoon zegt, ik heb het toch goed gedaan? En hij was er nog steeds niet achter dat hij op een verkeerd spoor zat. En God die laat sommige dingen in ons leven toe, zodat we tegen een muur aan kunnen lopen. Hij zegt, kijk, dan heb ik niet gezegd, je moet het doen, maar dan ben je door ervaring erachter gekomen dat jij het niet kan. Hij zegt, en eigenlijk is me dat nog veel meer waard. Want dan kies jij om terug te komen. Dan kies jij om mij te volgen. En dan komt het vanuit, in feite vanuit je hart. Wij moeten niet proberen ons best te doen om een discipel van Christus te worden, om hem zo te kunnen volgen. Nog een keer. We moeten niet ons best doen om een discipel van Jezus te worden, zodat we hem kunnen volgen. We moeten hem volgen, zodat we daardoor een discipel kunnen worden. Kijk, duidelijk maken. We hebben gezongen, en ik vond het zo mooi, hè? Over de heerlijkheid en over de glorie en over dit huis en vul. En, maar ik ken nog een tekst over de heerlijkheid. En kijk, dat is een Johannes 16, vers 8. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. En van oordeel, omdat de overste de wereld geoordeeld wordt. Dan denk je, nou, dat is een lekkere vaderharttekst, hè? En ik heb vaak die tekst gelezen dat ik dacht van, oh jee, als die tijd komt, komt het oordeel openbaar, dan komt de gerechtigheid. En... Maar plotseling is die tekst voor mij veranderd. Dit is belangrijk. Als je met de openbaring van het vaderhart bezig bent, is het mogelijk dat je de Bijbel vanaf van een ander gezichtspunt kan gaan zien en kan gaan lezen. En hier was het zo dat ik nam als voorbeeld namelijk Petrus. Petrus, Jezus die komt en die zoekt zijn discipelen uit. Hij zegt niet van haal Petrus is. Nee, hij daalt af naar de plek waar Petrus woont en leeft, zal ik maar zeggen. Hè, bezig is met zijn netten en met zijn vissen. En dan zegt hij ook nog, mag ik gebruik maken van van je boot? En hij stapt in de oude structuur van Petrus om de nieuwe structuur eigenlijk bekend te maken. En Petrus die ziet Jezus en die ziet wat hij doet. En ik moet erbij vertellen dat het begint met de nacht dat hij niks vangt. Nou, dat is... Als je weinig vangt, dat kan. Zelfs heel weinig. Maar niet eentje... Dat is apart. Nou denk ik dat Jezus zich verstopt had in de bosjes. Aan de kant van het meer. En terwijl dat Petrus op het meer was, zat hij in de bosjes. En die heeft gezegd gesproken tegen de vissen. Wegwezen, allemaal. En die kleine zegt, ik ook? Ja, jij ook. Wegwezen, wegwezen. Dus we spreken hier van het eerste wonder. En het eerste wonder is het wonder... Het wonder van de niet-visvangst. Daarna zegt hij, hey, gooi je net eens naar de andere kant. En tegelijkertijd zegt hij, nu, terug. En dat net wordt zoveel, hij heeft nog nooit zoveel vis gevangen. Dus voor Petrus, kijk, het leuke is... Jezus gebruikt voorbeelden die het hart van Petrus raken. Waarom? Omdat hij visser is. Daarom speelt hij met de vissen. De ene keer niks, de andere keer alles. En Petrus die heeft dat door. En die zegt op een gegeven moment hier, Lucas 5, vers 7 en 8. En ze wenkten hun makkers in het andere schip dat ze hem zouden komen helpen. En deze kwamen en ze vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer aan de knieën van Jezus en zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Kijk, hij werd geconfronteerd met de heerlijkheid. Met de gerechtigheid. En in plaats dat hij zich... in plaats dat Petrus daardoor aan de kant gezet wordt... komt hij in de positie dat hij zegt... Ik ben zondig, ik ben afhankelijk. Ik heb u nodig. Dus die tekst van het bekendmaken, dat die komt met gerechtigheid en oordeel. En dat is niet van, en nu komt God met zijn vinger en hij zegt, en nou is het gedaan. En jullie hebben niet gedaan wat ik zei, dan zal je het merken ook. Nee, hij komt en dan wordt Petrus geconfronteerd daarmee. En hij ziet wie hij in feite zelf is. Door de heerlijkheid ziet hij zijn zondigheid. En dat is nodig. En nu komt het mooiste. Dan zegt Jezus tegen Petrus, tegen de gele Petrus, kom, volg mij. En ik zal u visser van mensen maken. Hij zegt, jouw natuurlijke natuur, wie jij van nature bent. Je aardse natuur. Van je aardse natuur ben je visser. Hij zegt, kom maar en je mag mij volgen als visser. En de Passion Translation zegt dan, and I will transform you. Dus op de weg ga ik jou veranderen. Je mag komen zoals je bent. En Jezus zegt, hij spreekt zelfs die natuur van Petrus aan. Hij zegt, zo mag jij komen. En dan helemaal aan het eind, na 3 jaar, dan wanneer hij hem ook verloochend heeft en erachter gekomen is dat hij het uit zichzelf niet kan, Petrus, dat hij tegen de muur is aangelopen, dan zegt Jezus, hou je van mij meer dan deze en agape liefde. En Petrus die met zijn grote mond had hij willen zeggen, ja natuurlijk, ik hou van u, agape, onvoorwaardelijk. Maar dat kan hij niet, want hij heeft hem net verlogen. Dan zegt hij, ja u weet het, filio, wijd me lammeren. En dan zegt hij, hou je van mij. Ja, u weet het, agape, ja ik kan u filio lief hebben, wijd me schapen. Hou je van mij. En dan zegt Jezus, filio, met filio liefde. En dan zegt Petrus, ja, ik hou van u. En dan zegt hij, wijd me schapen. En op dat moment is hij de identiteit van visser kwijt. En heeft hij de identiteit van de herder mogen ontvangen. De herder, Jezus de herder, wijd me lammeren, wijd me schapen. Prachtig, maar dat is een proces geweest. Daar is Jezus niet gezegd van ik kan je alleen gebruiken als je een herder bent zoals ik. Nee, hij zegt, je mag komen als een visser. Ik zal je visser van mensen maken. En op de weg heeft hij fouten gemaakt. En Jezus heeft hem ook wel gecorrigeerd. Maar het veranderde de relatie niet met hen. Dus het is interessant dat Jezus in principe een zondaar vraagt hem te volgen. Dat moeten we eigenlijk tot ons door laten dringen. Jezus die zegt tegen een zondaar, Petrus heeft het beleden, ik ben een zondaar, ga uit voor mij. En hij vraagt een zondaar, hij zegt niet nee, nou dan eerst dat en dat en dat en dat en dat en dan mag je me volgen. Nee, hij zegt kom volg mij. En hij blijft bij die natuurlijke Petrus. Ik zal je visser van mensen maken. Ik ben benieuwd, als die tegen hem had gezegd, ik maak je bakker van levende broden. Of die hem dan ook gevolgd had. Nee, hij sprak zijn hart aan. Daarom moeten wij ook niet zeggen van, ja, we moeten visser van mensen worden. Ja, ik woon dicht bij Scheveningen en er zitten nog een paar vissers af en toe. Maar als je geen visser bent, dan spreekt Jezus. Kijk, als jij als niet-visser moet gehoorzamen en visser van mensen moet worden, snap je, dan wordt het op je gelegd. Dan is het een gebod wat op je gelegd wordt. Jij moet visser van mensen worden. Voor Petrus kwam dat vanuit zijn hart. Dat was vanuit zijn hart dat hij zei, hey, ik ben een visser. En zo zegt Jezus, ja, ik wil je daar gebruiken. Dus voor ons is het belangrijk om deze tekst te gebruiken en dan erachter te komen waar God ons specifiek op aan wil spreken. In ons hart. Wat wil hij tegen jou zeggen? Tegen Lauren Cunningham zei hij van, dat is de directeur van Jeugd met een Opdracht, de founder. En toen hij 17 was, het enige wat hij wilde doen was surfen met Florida op het strand en met zijn vrienden. En op een gegeven moment dan laat God hem een visioen zien van een golf, zo geweldig groot. Hij zegt tegen Lauren niet van, je moet vissen van mensen worden. Nee, hij laat hem een golf zien. Waarom? Omdat zijn hart golven was, surfen. De grootste golf was niet groot genoeg. Nou, die zag erheen en die spoelde over de continent heen en dat werden allemaal jonge mensen die over de continenten heen zouden gaan. Zo sprak God in het begin tegen Lauren Cunningham. En daar is het werk Jeugd met een Opdracht uit voortgekomen. Dus wat heeft God voor jou? Wat heeft hij? Wat wil hij jou vertellen? Hoe wil hij zeggen tegen jou dat je hem kan volgen? Nou, effect van Pinksteren. Ik heb nog een klein stukje. Ja, mag toch? Ja. 1 Korinther 2. Maar gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereikt voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Want we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Zodat we zouden weten wat hij ons in genade geschonken heeft. Nou, dan ga ik naar Albert. Ja, geen die naast je zit. Is je vrouw? Ja, goed, dan maak ik geen fouten. Albert en Karin. De geest van Albert woont in Albert. En de geest van Karin in Karin. Dat is duidelijk. Nou, Albert die kan niet tegen zijn geest zeggen, van als hij op een gegeven moment een keertje wat doet, dat hij zegt van, hey, kijk jij eens de andere kant op. Ik wil even dat je dit niet weet. Dat kan hij niet zeggen. Dus de geest die weet alles van alles weet hij van Albert. Nou, Karin zegt, dat zou ik ook wel willen. Ik wil wel alles weten. Is dat... Kijk, nou komen we met een probleem, want daarvoor moet Albert met zijn vrouw praten. En dat is een van de dingen die mannen soms... Ja, je moet niet lachen. En dat is een van... Ik praat uit eigen ervaring, na 40 jaar. En dus hij probeert te vertellen wie hij is en zich bekend te maken aan Karin. En door dingen die hij doet en af en toe ook dingen die hij zegt. Nu is het zo dat hij Karin wil leren kennen. Maar nu komen we met een probleem, want Karin is een vrouw. Nou, om een vrouw te leren kennen, ik bedoel, de getrouwde mannen onder ons, die weten dat. Maar nou komt het, God, die zegt, ik geef je mijn geest. Dus in plaats van dat we over God horen, of dat hij zich gaat bekendmaken en zegt van, nou, ik zal je proberen te vertellen wie ik ben, zegt hij, de geest die in mij woont, die dus alles kent van God, volledig transparant. Hij zegt, die geest, die geef ik aan jou. My goodness. Wat een effect kan dat hebben? Wat een effect. Want dat is Pinksteren. Dat God zegt, ik geef je mijn geest. De geest die in mij woont, wil ik aan jou geven. Nou, heeft God zich in het verleden... Kijk, in Ezechiël wordt er over gesproken dat volk van God, die is in Ezechiël 36, en die is ongehoorzaam. En dan komt God door de profeet Ezechiël en dan zegt hij, je hebt mijn heilige naam ontheiligd. Je hebt mijn heilige naam ontheiligd. 6 keer zegt hij het, geloof ik wel. 6 keer. Als het dubbel 2 keer is, dan weet je al dat het belangrijk is. Wat als je in 2, 3 versen het 6 keer zegt? En dan zegt hij niet, je moet beter je best doen. Dan zegt hij, nee, nou ga ik het overnemen. Hij zegt, ik laat je zien dat jij het niet kan. Het is goed dat je weet dat je het niet kan. Mij dienen, mij openbaar maken. Mij merkbaar aanwezig laten zien. Je kan het niet. Want wat jij kan, is aards, is geel. En je hebt mij nodig. Ik zal je een nieuw hart geven. Het hart van steen haal ik eruit. Het hart van vlees ga ik geven. Een nieuwe geest ga ik in je binnenste leggen. En ik ga maken dat je mijn verordeningen kan in mijn verordeningen kan wandelen. Hij zegt, ik ga maken dat jij het kan doen. Al die druk. Hoe je moet zijn. Hoe je moet. Wat je moet. Hij zegt, kom in mijn aanwezigheid. En ik ga het in jou doen. En dan zegt hij op een gegeven moment in het Nieuwe Testament, niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon het zal openbaren. Vraag, kenden ze hem in het Oude Testament? Is er iemand geweest in het Oude Testament die God kende? Ja of nee? Wie? Henoch, Mozes, David, Elia. Nou, ik heb er genoeg. Maar, ik zal je vertellen. Mozes die zei, ik wil u kennen. Laat Mozes nemen even als voorbeeld. Mozes zegt, ik wil u kennen. En God, die krapte zich achter zijn oren. En die zegt, ik weet nu al dat Jezus straks in het Nieuwe Testament gaat zeggen, niemand kent de Vader. Hij zegt, ja, als ik jou nou mij laat kennen, dan zit ik met een probleem. Want dan is dat van het Nieuwe Testament, wat straks gezegd wordt, niet meer waar. Want Jezus zegt, niemand. Hoeveel mensen zijn daar nog uitgezonden als Jezus zegt, niemand? Niemand is niemand, niemand is nul. Dus God zegt, oké, ik doe het zo. Ik houd mijn hand voor je, ik zet je zo in die rots en dan ga ik voorbij. En dan zegt hij op een gegeven moment in Mozes 34, de Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw. Ja, hij maakt zich bekend. Ja. Dat heeft daarmee te maken. En dat heeft ermee te maken dat wij... niemand zoekt God, werd er gezegd. En niet één. En dat betekent dat... om even die beeldspraak van James Jordan... vanuit het geheel kunnen wij niet. Kunnen wij God niet bereiken. Daar is Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg. Dus de wedergeboorte... Ik heb hem vaak als doel gezien. Wedergeboren worden. Dan kan ik in de hemel komen. Dan heb ik mijn doel bereikt. Nee... Het is het middel om tot je doel te komen. Omdat wij geestelijk de geest erbij terug hebben gekregen... kunnen wij weer opnieuw contact met de Vader krijgen. Terugkomen, omdat God zegt, ik ben geest. En die weg, dat is het proces waarin wij op dit moment zijn. En waar wij die voortgang natuurlijk maken. David die zegt in Psalm 84 precies hetzelfde. In 86 vers 15. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig, langmoedig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Zij kende God omdat hij zich met woorden openbaar gemaakt had. Maar zij kende niet de inwonende God. Zij kende niet de intimiteit. Dit is voorbehouden aan ons, de mensen die God, die de geest opnieuw, wederom geboren, de geest van God ontvangen hebben. En daardoor kunnen zeggen, nu ben ik in staat om met mijn vrije wil te kiezen om het een los te laten, het aardse, en het geestelijke te ontvangen. En dat is een proces om dat om te wisselen. Hij zegt, ik wilde eerst dat je mijn liefde ontvangt, dan kan je mijn liefde geven. Ik wil dat je mijn troost ontvangt, dan kan je ook de ander troosten met mijn troost. Ik wil dat je mijn vergeving ontvangt, zodat je die ander kan vergeven met mijn vergeving. Snap je, dan is het niet meer jouw kracht, dan is het niet meer wat jij goed kan voor God. Dan is het in volledige afhankelijkheid aan hem. Het laatste wat ik wil vertellen is 1 Korinthe. Al waren het dat ik met tongen der mensen... En engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelend cymbaal. Al waren het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen. En alles wat er te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al waren het dat ik al wat ik had tot spijs uitdeelde. Al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Weet je, Petrus die zijn lichaam wil geven. Maar ik had de liefde niet. Nou... Dan ware ik niets. Wat hier gezegd wordt, is dat je het blauwe, het geestelijke, kan jij als zelf, als aardsmens, gebruiken. Dus de gele jij kan met de geestelijke dingen aan de haal gaan. Dat is wat ze zeggen. Hij zegt, van als je al het geloof had... Nou, wie wilde niet al het geloof? Komt het geloof van God? Ja, natuurlijk komt het geloof van God. Al waren het dat ik met de tongen van engelen en der mensen sprak. Dus die dingen komen van God. Maar we kunnen dan nog, kunnen we dat als gele mens, als aardse mens... kunnen we dat blauw, dat willen we gebruiken. Dat willen we naar ons toetrekken. En God zegt, pas op, pas op. Hij zegt, want als je dat doet... dan heeft het geen waarde meer. Hij zegt, als je, God is liefde. Als je, want het gedeelte wat daarna komt is natuurlijk het mooie. En dat is, de liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. Zij is niet afgunstig en de liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen en ze kwetst niemand gevoel. Ze zoekt zichzelf niet en wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blijde over de ongerechtigheid, maar ze is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij. Alles hoopt zij en alles verdraagt zij. God is liefde. De Vader is langmoedig. De Vader is goedertieren. De Vader is niet afgunstig en de Vader praalt niet. De Vader kwetst niemands gevoel. De Vader zoekt zichzelf niet en de Vader wordt niet verbitterd. De Vader rekent het kwade niet toe. De Vader is niet blij over de ongerechtigheid, maar de Vader is blij met de waarheid. De Vader bedekt alles. De Vader gelooft alles, de Vader hoopt alles en de Vader verdraagt alles. En dan zegt hij, weet je, In Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de geest die openbaart de Vader. Dat zijn de kenmerken van de Vader. Zo heeft hij zich aan Mozes geopenbaard. Zo heeft hij zich aan David geopenbaard. En hij zegt, nu is het mogelijk dat jij, dat jullie mijn kenmerken mogen dragen en mogen uitdragen. En dat dit door jullie heen zichtbaar en merkbaar zal zijn in deze wereld. Opdat de wereld erkennen dat ik God ben. Het is tijd voor het lied Lauren Daigle. En Lauren Daigle die zingt op een gegeven moment, you say, u zegt. En ze zegt, want soms is het zo dat je je niet sterk voelt. En ze zegt, maar als ik me zwak voel, zegt u dat ik sterk ben. En als ik zeg dat ik het niet kan, dan zegt u dat ik het wel kan. Dat ik bij u hoor. En dan zegt ze, ik wil geloven wat u over mij zegt.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
When I
Eigenlijk zegt ze, ik wil wat ik zelf kan neerleggen. En dan wil ik eigenlijk omarmen dat wat u voor mij heeft. Ja, ik heb het in het begin niet gezegd, maar ik heb een boek geschreven. Leven vanuit het zoonschap. En het zijn 11 hoofdstukken. Elk wat een openbaring voor mij was. Iets wat ik altijd gelezen had, maar plotseling dat ik, oh, maar nou is het anders. En ik wil heel graag het aanbevelen in die zin dat we dat je door kan gaan om de Vader, om dichter bij hem te komen. Niet alleen van een afstand hem te kennen, maar te komen in de intimiteit. En dat je tijd de tijd die we hebben tot Jezus terugkomt, dat we die gebruiken om de Vader beter te leren kennen, zodat we hem zichtbaar kunnen maken voor wie die echt is. Het andere boekje is Ongekende Liefde. Dat is klein. Daar gebruik ik nauwelijks bijbelteksten in. Dat is voor mensen die God nog niet kennen. Als je het leest, dan zeg je, oh, maar nu heb ik een handvat. Hoe ik de Vader bekend kan maken. Ook aan mensen die niet geloven of die nog maar zo jong op de weg zijn. In eerste instantie had ik het geschreven voor mannen die in de gevangenis zaten. Maar ik merk dat het ook bij tieners en andere plekken ook zijn weg vindt. Ik wil je als gemeente echt God zegen toewensen. En mijn verlangen is dat je de boodschap van het Vaderhart niet afvinkt. Dat hebben we ook gehoord. We gaan verder. Maar dat je het als een levensmissie maakt om hem te zoeken. Hem te leren kennen voor wie die echt is. Amen.